De schriftlezing vanmiddag is Genesis 1, vanaf vers 1 tot en met vers 13.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest van God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei ze, dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat er drogen gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide, dat de aarde uitschiette grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.
Gemeente, vorige week zijn we begonnen met een korte serie over Genesis 1 en 2. De tekst van de prediking was toen vers 1. En voor vanmiddag is de tekst voor de prediking Genesis 1, vers 2. Daar lezen we in Gods woord. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. De geest Gods zweefde op de wateren. Vanmiddag wordt Gods woord verkondigd, Genesis 1, vers 2, onder het thema Gods geest en Gods schepping, Gods geest en Gods schepping. We letten allereerst op Gods geest, in de tweede plaats op Gods architect en in de derde plaats op Gods schepping. Dus Gods geest, Gods schepping en Gods geest, Gods architect en Gods schepping. Gods woord zit in met God, met wie God is. Dat was de grondtoon van de prediking. Vorige week zondagmiddag, in de beginne schiep God de hemel en de aarde. De Bijbel zit niet in met de schepping op zichzelf. De Bijbel zit ook niet in met het scheppen. De Bijbel zit in met God, de schepper van alle dingen. Vergeet dat nooit meer, jongelui. De Bijbel zit in met God. En vanaf dat moment staat alles in een heel ander licht. Wie vanuit God spreekt, vanuit God denkt, vanuit God zingt en vanuit God bidt, die leeft toekomstgericht. Die kijkt naar boven. Wat ons ook opviel vorige week was de eenheid die de Bijbel schrijven vanaf het begin, vanaf vers 1 op het oog heeft. De eenheid tussen de schepping en tussen de herschepping. Dat viel ons met name op aan het slot van de prediking, ook met dat voorbeeld van al die blokken. Wie Genesis 1, de schepping van alle dingen op zichzelf neemt, losweekt uit de eerste versen waarmee de Bijbel inzet en op zichzelf plaatst, die haalt alles eronder uit. En dan komt het vervolg in de Bijbel ook allemaal in de lucht te hangen. Heeft het geen fundament, geen houvast meer. Vanaf het begin staat de Heere de eenheid voor. We zagen dat ook, Genesis 1 en 2 vormen als het ware een inleiding. Genesis 2 vers 1 tot en met 4 is een soort intermezzo. Daar wordt even kort teruggeblikt op wat er achter ons ligt. Het scheppen van de hemel en van de aarde in 6 dagen. En vanaf dat moment borduurt de Bijbelschrijver als het ware voort. 1 lange ketting weeft hij door het eerste Bijbelhoofdstuk om duidelijk te maken dat God van meet af aan gericht is op de eenheid in zijn werk. We zagen toen dat niet alleen de schepping wordt omschreven met het geboorte van de hemel en de aarde. De geboorte van de hemel en de aarde is nu al dus. Maar ook later als het gaat om die bijzondere familie die in Genesis 1 langzaam maar zeker in het middelpunt komt te staan. De lijn van Adam, Zet, Henoch, Abraham, Isaac, Jacob. Er waren op verschillende momenten in Genesis dat diezelfde uitdrukking terugkomt. Waarmee de Heer duidelijk maakt dat zijn werk niet stopt bij de 6e dag en dat hij niet definitief toen is gaan rusten, maar dat God controle heeft over alle dingen. Ook wanneer het van onze kant uit de hand dreigt te lopen. God gaat door en laat zich door niets en niemand weerhouden. We zagen trouwens ook dat de Bijbel een heel kleurloos woord gebruikt. Een leeg woord. Voor God. Een woord waarvan je kunt zeggen, daar kun je nu alle kanten mee op. Het is nog maar even afwachten om welke God het hier gaat. En ons viel op dat dat ook een doelbewuste keuze was. De Heere presenteert zichzelf niet aan het begin van de Bijbel door te vertellen wie hij is. Zich te omschrijven met allerlei namen waarmee God zich in zijn woord tooit. Het verdere verloop van de schrift. Heel bewust dwingt de Heere ons om te luisteren en te kijken. En in de schepping vooral te kijken. Onze ogen de kost te geven. Daarin de almacht, de wijsheid, de goedheid, de trouw, de veelkleurigheid van zijn werk op te merken. En in verwondering naar boven te kijken met het belijden. Hoe groot zijt gij, o machte God, wie is als gij? Het zien in de schepping gaat over in het horen in de herschepping. Maar de grondtoon blijft hetzelfde. Hoe groot zijt gij, o machtig God. Wat ons ook opvalt, en dan zitten we eigenlijk al vanmiddag in het hart van de tekst, is als God dan zichzelf laat zien in het werk van zijn handen en als de Heere gaat scheppen, dat de eerste die dan naar voren komt en waardoor de Heere zich, mag ik het eens heel menselijk zo zeggen, gemeente en ook een gezicht gaat geven in de schriften, God de Geest is. Laten we er eens van uitgaan dat we helemaal niets weten van de Bijbel. Onze kinderen en onze jonge mensen op de catechisatie worden voorgehouden dat wij een drie-enige God dienen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar stel je nou eens voor, het kan zomaar zijn dat die vanmiddag iemand is die voor het eerst in de kerk zit en voor het eerst de Bijbel leest. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig. En de Geest van God zweefde over de aarde. Je kunt je voorstellen, jongelui, dat wanneer iemand vanuit een blanco achtergrond de Bijbel voor het eerst leest, hij er dus lezend vooruit gaat dat God een geest is. En meer ook niet. Geen vader, geen zoon. Nou, wij zeggen dan tegen elkaar, dan moet je verder lezen in de Bijbel. Maar God openbaart zich als eerste door zijn geest. Niet de Vader, niet de Zoon, maar de Geest. Waarom? Waarom komt God zo tot ons? In de eerste zinnen van de schrift. Wel in de eerste plaats omdat God dat zo wil. Dat is zijn keus. Daarin is hij God. Hij bepaalt hoe hij zichzelf openbaart. En hij bepaalt ook het moment waarop hij dat doet. En hij bepaalt ook de wijze waarin hij zichzelf openbaart. Dit is God gemeente. Van wie wij totaal afhankelijk zijn. Die vanaf het begin van de Bijbel duidelijk maakt zonder woorden: ik heb de regie. Ik heb de leiding. En ik bepaal hoe, waar en wanneer ik spreek en handel. En tegelijkertijd, gemeente, en daarvoor hebben we iets meer dan alleen maar Genesis 1, vers 1 en 2 nodig. Tegelijkertijd mogen we ook zeggen, tegen de achtergrond van heel de schrift, hier wordt al openbaar, hier wordt al zichtbaar wat deze drie personen samen hebben afgesproken. Voordat zij begonnen te spreken en voordat zij begonnen te handelen. Dat wanneer God zichzelf laat zien in het werk van zijn handen en hij straks ook gaat spreken tot ons mens, de brug tussen hem en tussen de schepping, de brug tussen hem en tussen ons zijn schepselen geslagen wordt door de Heilige Geest. Hij is daarvoor toegerust, hij heeft daarvoor de gave gekregen, hij is door de andere twee personen aangewezen en hij heeft die taak ook op zich genomen. Hier aan het begin van de schepping treedt de Heilige Geest als eerste van de drie naar buiten om duidelijk te maken dat hij daarvoor de gaven heeft ontvangen. En dat hij namens de andere twee erop gericht is om verbindingen te leggen. Eerst in de schepping, zoals we dat zo meteen zullen zien. Maar ook als het gaat om tussen God aan de ene kant en ons mensen aan de andere kant. Denk alleen maar, jongelui, doe ik een voorschot op de schepping van ons mensen. Dat God zich buigt over ons. De adem van zijn geest blaast in onze neus gaat. Het is Gods geest die verbindt. En als we dan vanmiddag gaan luisteren, gemeente, naar de persoon en het werk van de Heilige Geest, hoe hij zich zo openbaart, ook in de schepping, dan zullen we vanmiddag ook verschillende keren een vergelijking gaan maken. Zoals God de Heilige Geest daar en toen werkt, zo herkennen we hem ook vandaag, 2019, als hij werkt door woord en geest in het hart en in het leven van ons mens, maar ook in het onderhouden van Gods schepping in deze tijd. Het is de geest van God waarmee God als eerste, in wie God als eerste naar buiten treedt. Wat is dat machtig, gemeente? Vanaf het begin zoekt God verbinding. Eenheid. Harmonie. Er is nog iets trouwens wat opvalt en dat is het karakter van deze eerste twee versen. Ik wil ze toch nog even met u lezen en ik zal een voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken wat ik bedoel. Leest u even met me mee. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. De geest van God zweefde op de wateren. Bij de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan ruim 2 jaar geleden toen wij hier voor het eerst in Sliedrecht kwamen wonen. En als je dan begint met je kennismakingsbezoeken, zo ook in het buitengebied, in de omgeving van Hardingsveld, dan rij je vanuit Sliedrecht zo of het industrieterrein over de Buitendams en Schapendrift zo die hoek in. En ja, goed, als eerste ga je ook als predikant de lokale kranten lezen. En er stonden al vrij snel, dat viel mij op, grote advertenties in van een bepaald bouwproject onder de naam Blauwe Zoom. Mij zei dat toen natuurlijk helemaal niets. Kun je misschien ook wel een beetje voorstellen als je zomaar ergens wordt neergezet. En je zit dan te kijken onderweg in de auto, waar moeten die huizen nou komen te staan? Ik zie alleen maar weiland, is het hier misschien of op een andere plek? Totdat op enig moment in dat weiland een groot bord kwam te staan. Met de opdrachtgever, de naam van de aannemer, onderaannemers. En vervolgens een hek, wat paaltjes en toen wist je het. Hier is de plaats, Hier gaat het beginnen. En op dit moment wonen al de eerste bewoners, waaronder ook gemeenteleden. Je zou dat eigenlijk kunnen vergelijken, dat grote bord op dat weiland wat helemaal leeg is. Het Genesis 1, vers 1 en 2. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Wie gaat dat doen? God, de Heilige Geest. Voordat Gods schepping daadwerkelijk wordt beschreven, wordt eerst met een paar sobere woorden uitgelegd wie het initiatief neemt, wie de opdracht krijgt en wie het uit gaat voeren. God, de Heilige Geest. En dat de Bijbelschrijver dat wil duidelijk maken, dat eerst alle aandacht uitgaat, niet naar de schepping van de aarde en van de hemel, maar naar de opdrachtgever en de uitvoerder van de schepping, namelijk God, de Heilige Geest. Dat wordt ook zichtbaar in dat merkwaardige, markante woord wat de Heere gebruikt in ons vers. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat: en de Geest Gods zweefde op de water. Ik laat dat allemaal nog even liggen. Wateren, woest, ledig en duisternis enzovoort. Zet u even in uw gedachten een streepje onder dat woord zweven. De Geest van God zweefde op de wateren. Ik denk dat er onder ons kinderen zijn die, net als wij grote mensen, tenminste ik wel, ik heb dat vroeger ook wel gedacht als kind, af en toe wat wegdromen. En dan zie je buiten, als je buiten rondloopt, zo'n vogeltje, dat je eigenlijk wel eens denkt, ik zou ook best wel eens zo'n vogel willen zijn. Gewoon helemaal vrij. Nee, je kan op de grond tippelen. Je kan op een tak zitten. Je kan door de lucht vliegen. Er is niemand die je tegenhoudt. Dat denk je tenminste als kind. Onschuldige vogel, het symbool van vrijheid. Hij gaat zijn eigen gang. Dan wordt hij tegengehouden door een hek, zoals een dier in het weiland. Hij hoeft niet op de grond te blijven, omdat hij niet kan vliegen. Frank en vrij beweegt een vogel zich door de schepping. Nou, dat is ook het beeld, gemeente, wat de Bijbelschrijver op dit moment op het oog heeft. De Geest van God zweeft over de wateren. Frank en vrij, laat zich niet tegenhouden, maar zweeft er overheen. En beweegt zich daar, maar even nog een beeld te gebruiken uit de dierenwereld, als een vis in het water. Voelt zich als een vogel in de lucht, op zijn gemak, in zijn element, en geniet van de vrijheid. Wat is dat een machtig beeld, gemeente, wat de Bijbel vanaf het begin gebruikt om Gods geest en zijn werk te omschrijven. Houdt u dat even vast? Dat beeld van vrijheid. De Geest van God die zich niet aan banden laat leggen. Die zich niet tegen laat houden. Die geen belemmeringen kent. Die geen muren tegenkomt. Die er boven staat. Die zijn eigen gang gaat. En die zelfs in het duister feilloos de weg weet te vinden. Weet waar hij is. Weet wat hij doet. Zonder bang te worden. Het is zijn terrein. Gods geest zweeft over Gods schepping. Wat is Gods geest toch machtig, gemeente? Wat tekent de Heere met dat ene woord, de geest van God zweefde. De soevereiniteit van de Heilige Geest ten voeten uit. Hij beweegt zich niet in het duister. Als een gevangene. Maar hij staat er boven. Alles is onderworpen aan hem. God, de Heilige Geest. Wat ligt hier ook een vertroostend beeld in, gemeente. Ik wil even een lijn gaan trekken, ook naar het persoonlijke leven. Ik moet toch denken aan de woorden die wij samen gezongen hebben, Psalm 139. David die wegschuilt in Gods alwetendheid. Een psalm waarvan, als ik eerlijk ben, vroeger ik vaak een verkeerd beeld heb gehad. God weet alle dingen en dan hoor je je geweten spreken. God weet alle dingen, hij weet dus ook de verkeerde dingen, dat klopt natuurlijk ook. Maar dat is niet de boodschap van Psalm 139. David, de man die zoveel heeft mee te dragen vanuit zijn leven. Die zoveel in zijn rugzak heeft, die zoveel ze verbergen heeft. Vindt troost en houvast bij de alwetendheid van God. En allerlei beelden gebruikt hij om die troost te omschrijven. Hij zegt, al klom ik op tot in de hemel. Of daalde ik af tot in de hel. Daarmee bedoelt Psalm 139 het graf. Zo hoog mogelijk of zo laag mogelijk. Al begaf ik me helemaal naar het oosten of ging ik helemaal naar het westen. U bent daar. En als hij dan komt tot dat beeld van licht en duisternis, dan komt in één keer prominente persoon en het werk van de Heilige Geest naar voren. Al hult zich mijn leven in het beangstigende duister. Dan bent u daar. God, de Heilige Geest. Hij is daar niet alleen, God de Heilige Geest. Hij regeert daar ook als enige. Voor hem is de duisternis niet verstikkend. Maar de duisternis is onderworpen aan hem. Voor hem gaat er geen beklemming uit van angst. Als de duister ons aangrijpt. U mag het ook rustig doorvertalen naar het geestelijke leven. Als het duister van geestelijke aanvechting en Godverlatenheid als een verstikkende deken over mijn hart wordt gelegd. En ik voor mijn gevoel God kwijt ben. Psalm 139 zegt dan, onderschat de persoon en het werk van de Heilige Geest niet. Zoals de Geest van God aanwezig was in het duister van het begin. Zo is de Geest van God ook aanwezig, al lijkt God er niet te zijn. Dan doen wij de persoon en het werk van de Heilige Geest gemeente vaak tekort. En wat beperken wij de persoon en het werk van de Heilige Geest alleen maar tot die momenten dat wij voor ons gevoel in het licht wandelen. En voor onszelf ook de troost en de vreugde mogen kennen in de omgang met de Heere. Maar juist in de angst, in de aanvechting, in de diepte van pijn en verdriet, in het besef van schuld en verslagenheid, in het belijden, ga niet met mij in het gericht. Daar is de Heilige Geest altijd in alle rust aanwezig. Ik moet denken, jongelui, aan een voorval. Het was jaren geleden. We waren op vakantie als gezin op de Veluwe en het was een warme zomeravond. En we gingen nog niet naar bed, we zaten buiten, zo in het gebied van weilanden en bos. En langzaam om ons heen viel het duister in en je hoort het dan stil worden, de dieren in de wei worden ook stil. De geluiden op de boerenerven verstommen, hier en daar gingen al wat lichten uit. En het werd donker om ons heen. En dan zit je daar, voor je gevoel alleen, samen met je gezin. En niemand zei wat. U kent dat denk ik wel, dat moment zo in de vakantie. Dat je echt geniet van de stilte. En plotseling, we hoorden hem niet eens aankomen. Vlak over ons hoofd, zo'n grote bosuil. We zagen hem zweven. We zagen hem niet aankomen. En voordat we beseften wat er aan de hand was, was hij alweer verdwenen in de duisternis. Die vogel is in zijn element in de nacht. Dat is zijn leefterrein. Niets ontgaat hem. Het geritsel van een muis in het gras vangt hij feilloos op en trekt zijn aandacht. Nou, dat is het beeld van God de Heilige Geest. Het is voor ons duister, woest en ledig. Maar niets ontgaat Gods Geest, die als een heers zweeft in de duisternis van Genesis 1, vers 1 en 2. Zou deze geest u en jou niet weten te bereiken, die voor uw gevoel zo ver bij God vandaan leeft op dit moment? Zou deze geest niet aanwezig zijn in het leven van u of van jou, die terugkijkt op andere periodes in het leven, toen het bewijs van spreken niet opkwam en het van harte mee mocht zingen? Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Maar je nu soms vertwijfeld moet afvragen, heb ik dat ooit met zoveel vrijmoedigheid en met zoveel blijdschap kunnen en durven zinnen? Er is niets meer van over. Zie op God de Heilige Geest en roep hem aan in de angst van uw nacht. Hij is dichterbij dan dat u op dit moment ziet. Hij is erbij. En in hem is God erbij. Is dat een machtig beeld, gemeente, wat de Heilige Geest vanaf het begin van zichzelf tekent in de schrift? De schriften zijn toch doorademd van de Heilige Geest en geschreven door de Heilige Geest. Mag ik dus heel eenvoudig zo zeggen, zo positioneert de Heilige Geest zichzelf aan het begin van de schrift. Om duidelijk te maken, alles valt onder mijn bereik en alles valt onder mijn oog. En er ontgaat helemaal niets mijn aandacht. We maken een stap, gemeente, naar het tweede punt. God de Heilige Geest als Gods architect. Ik wil toch even met u kijken, gemeente, naar die merkwaardige woorden die u hier staan in Genesis 1, vers 2. Laat het maar even lezen. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis was op de afgrond. De geest van God zweefde op de wateren. De Bijbel zet in met duisternis. Notabene nog eens een keer op de afgrond. Op de diepte. In deze woest, leeg schepping. Waarom benadrukt de Heilige Geest juist in dit vers dat de duisternis heerst niet over de wereld? Want dat klinkt er natuurlijk ook in door. Er is nog geen licht. God gaat zometeen spreken, daar zij licht. En dan ontsteekt God het licht zonder de zon. Waarom wil de Heilige Geest zo nadrukkelijk zeggen dat de duisternis heerst op de afgrond? Ik heb daar van de week vaak over na moeten denken, gemeente, en gisteren kreeg ik het antwoord. We waren gisteren in Ouwekerk op Schouwen-Duiveland bij de tentoonstelling van de watersnoodramp. Ik kan u dat van harte aanbevelen. En dan hoor je de verhalen van de mensen die dat hebben meegemaakt. En je ziet ook de beelden. Het water komt. En in al die verhalen hoorde je steeds hetzelfde terugkomen. Het kwam niet alleen van ver. De mensen zagen soms letterlijk die golf komen aanrollen. Sommigen onder ons hebben dat hier ook gezien in Sliedrecht in de omgeving. Dat het water aankwam zetten. Maar bij alle verhalen hoor je ook dat het water van onder naar boven kwam. Eerst liep de kelder vol. Toen de woonkamer. Trap tot aan de zolder. En waarmee duidelijk wordt gemaakt, het was dus ook overal. Niets bleef buiten het bereik van het water dat kwam. Nou, dat is ook de strekking van die opmerking hier in Genesis 1, vers 2. Duisternis was op de afgrond. De duisternis was er niet alleen op het land, maar in alle hoeken en gaten, om het zo maar eens te zeggen. In alle hoeken en gaten, tot in de verste uithoeken toe, legde de duisternis een greep op alles. Niets ontkwam eraan. Alles lag onder zijn heerschappij, de macht van het duister. Om duidelijk te maken, er moet dus echt een wonder gebeuren. Wil hier iets goeds uit voortkomen? En dat niet alleen, als ik nog even kijk met u naar het vers, gemeente, dan staat er heel nadrukkelijk aan het begin van vers 2, de aarde nu was woest en ledig. Je mag het ook kort samenvatten, zoals een van de profeten, we zullen zo meteen ook kijken welke, zoals een van de profeten dat samenvat met het woord chaos. Totale chaos, geen enkele orde, geen enkele structuur is erin op te merken, geen verband. Eén grote ravage, en in die ravage heerst de duisternis over alles. Zijn ijzeren greep houdt hij erop vast. En daarbinnen zweeft Gods geest. Alsof God de Heilige Geest de draak steekt met de macht van de duisternis. Alsof God de Heilige Geest het duister uitlacht en zegt: als een vogel geniet ik mijn vrijheid. Alsof God de Heilige Geest zonder woorden tegen het duister zegt: uiteindelijk regeer ik hier. Wat is Gods geest machtig, gemeente? Hij is er niet alleen overal. Hij is ook overal aanwezig als de Almachtige. Vanuit het duister werkt God de Heilige Geest toe naar het licht, naar de schepping, naar de harmonie, naar het scheppen van de mens, naar het verbinden van de schepselen met God, de Schepper. Vanuit de duisternis werkt de Heilige Geest naar God toe. De duivel werkt precies andersom, jongelui. Die werkt vanuit de verbinding tussen God en jou toe, uiteindelijk naar de duisternis en als laatste de afgrond. Hij maakt onderweg alles stuk, totdat er niets anders meer overblijft dan één grote chaos, ravage, waar geen licht meer is, waar het duister van de dood heerst. Een heel aangrijpend gedeelte, gemeente, wat ik toch even met u naast wil lezen. Laat het maar even opzoeken, staat in Markus 5. Daar zie je het als het ware voor je ogen getekend, hoe dat spiegelbeeld zich voltrekt tussen Genesis 1, vers 1 en 2. De Heilige Geest die vanuit het duister werkt, en die boze geest, de macht van de duisternis, die vanuit het licht toewerkt naar de duisternis. Ik lees het maar even met u, Markus 5, de eerste versen. Dat is een moment in Jezus' omwandeling op aarde, waarin hij oversteekt. Hij zit dan in het noorden van Israël, het meer van Galilea steekt hij over. En hij komt dan aan de andere kant in Gadara. En hij stapt daaruit, vers 2, steekt hij nou. En op dat moment ontmoet hij iemand die opkomt, die komt op uit het graf. Een mens. Een mens hoort niet in het graf. In het duister. Een mens hoort in het leven. In het licht. In harmonie met God. En dan zegt Marcus nog eens een keer heel nadrukkelijk: het is eigenlijk een signaal ook naar Genesis 1 hier, wat Marcus gebruikt. Vers 3. De welke zijn woning in de graven had. Niemand kon hem binden. Totale ravage en chaos. Ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest. De ketenen van hem waren in stukken getrokken. De boeien verbrijzeld. Niemand was machtig om hem te temmen. Je hoort als het ware doorklinken. De totale wanhoop in het leven van deze man. De geweldige macht van de duisternis die alles verwoest. Mensen tussen mensen worden doorbroken. Deze man wordt helemaal geïsoleerd, overgeleverd uiteindelijk aan het graf. En dan staat er in vers 5, hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Nou, als je dat op jezelf laat inwerken, gemeente. En je hoort voortdurend Marcus zeggen, niemand lukt het om deze man tot rust te brengen. Te brengen waar op de plaats waar een mens weer op gaat bloeien. En dat is in het gewone leven tussen mens en tussen God, zijn schepper en hij. Voelt u met mij toch aan de machtige prediking van Genesis 1 en 2? Dat alleen God de Heilige Geest bij machte is om deze man uit het graf te halen, aan Jezus voeten te brengen, zodat hij zometeen opstaat, gezond, wel bij zijn verstand, en als eerste vraagt, mag ik naar de mensen toe? Om te verkondigen wat God heeft gedaan. Hou je dat vast, jongelui? Maar ook u als ouderen. De Satan is uit op je ondergang. Op de afgrond. Maar al dreig je weg te glijden in de afgrond, dan is daar nog God de Heilige Geest. Die erboven staat, erbij wil zijn en vanuit het duister jou en u wil brengen in het licht. Want dat is typerend, gemeente, voor het werk van de Heilige Geest. Die is aan het werk namens God, maar wel met de gaven die hij van God heeft gekregen. We maken nu de stap naar het derde punt. Er is trouwens iets wat opvalt in Genesis 1 vers 2, namelijk die uitdrukking God, de heilige God, geest, de geest van God. En die uitdrukking kom je niet zo heel veel tegen in de Bijbel. En als die klinkt in het Oude Testament, dan klinkt er altijd iets anders nog in mee. Je moet even denken, gemeente, aan die geschiedenis van de bouw van de tabernakel. Mozes heeft de tekeningen van de Heere gekregen. Je zou kunnen zeggen met het beeld van net, dat voorbeeld, dat bord, daarin de blauwe zoom, hè, die opdracht geven met die onderaannemers enzovoort. Mozes heeft zo de bouwtekeningen van de grote hemelse architect gekregen, de Heere zelf, om die tabernakel uit te gaan bouwen. Er komt met die tekeningen naar beneden opgetekend, staan ze ook in de schrift om duidelijk te maken dat de Heer een God van orde is en dat ook daarin alleen maar God het eerste en het laatste woord heeft. Maar vervolgens sta je er wel voor. Zie dat maar eens ten uitvoer te brengen. Het enige wat Mozes in zijn leven heeft gedaan is geiten hoeden. Dat is toch even wat anders dan een tabernakel bouwen. En dan heeft deze man dan de gave gekregen om een volk te gidsen door de woestijn. Dat is wel even iets anders dan een groot kleed borduren. En goud bewerken. En dan zien we daarin ook de wijsheid van de Heere. God die niet alleen zorgt voor de bouwtekeningen, maar ook voor de juiste mensen op de juiste plaats. Onder andere in Beelzebul. Waarvan geen Exodus zegt dat het een man is begiftigd met de geest van God. Met andere woorden, hij heeft van God, door Gods geest, gaven gekregen om deze tekeningen ten uitvoer te brengen. En onder zijn leiding verrijst hij dan die tabernakel in al zijn pracht en in al zijn schoonheid. Nou, dat klinkt hier ook door in Genesis 1, vers 2. Het is de geest van God die alles wat hij nodig heeft om zo meteen te scheppen, put uit God zelf. Al treedt hij dan als eerste van de drie naar buiten, hij blijft verbonden met de andere twee. En al zweeft hij dan als de geest van God boven de water en boven de afgronden. Hij put zijn kracht, put zijn gaaf, put zijn almacht bijvoorbeeld, uit God. De Bijbelschrijver wil trouwens ook wijzen op die eenheid. Laten we het maar even lezen, gemeente, in de volgorde waarop het hier opgetekend staat. Ik lees het toch nog even met u, vers 1 en 2. Daar staat in de beginnen schiep God. God schiep de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. De duisternis was op de afgrond. En dan staat er en de geest Gods zweeft. Eerst God schiep. Tweede, Gods geest zweefde. En dan in vers 3, God sprak. God schiep. Gods geest zweefde. God sprak. De patroongemeente is kenmerkend voor Gods handelen. Eerst is daar God die verbindingen wil leggen door zijn geest. En als de geest er is, gaat God spreken. Mag ik even één voorbeeld gebruiken uit u en mijn leven om dat duidelijk te maken? Korter of langere tijd geleden schiep God jou, u en mij in de moederschoot. Bij het doopvond beloofde de Heilige Geest dat hij er is. Waarom? Om verbinding te leggen. Om ons te doen toe-eigenen dat wat we in Christus hebben. En op dit moment spreekt God tot jou. Dat is een wonder, gemeente. Dat patroon van Gods werk ook zo concreet zichtbaar wordt in je leven. God schiep. De doopvond vertelt, Gods geest is daar. De prediking vanmiddag laat zien, God spreekt. Is die verbinding er al gelegd? Ben je al in contact met God, jongelui? Heeft de Heilige Geest vanuit het duister van je leven je hart van binnenuit open gebroken? En je voor God je schepper geplaatst? Met het gebed in je hart, spreek dat uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Als dat nou niet het geval is, wie zou dat nou liggen? Als je nou in de kerk zit vanmiddag, je zegt, ja dominee, ik vind het heel mooi wat u zegt hoor, God schiep, dat mag ik niet ontkennen, ik ben inderdaad door God geschapen in de schoot van mijn moeder. Ik ben er niet toevallig. Laat als moeders ook nooit die uitdrukking gebruiken, ik heb een kind op de wereld gezet, je hebt helemaal niks gedaan, je hebt gekregen. Je hebt ontvangen. Ik vind dat ook een platte uitdrukking. Ook een hele pijnlijke uitdrukking. In de richting van hen die geen kinderen kunnen krijgen. Je hebt niks gezet. Je kreeg. Gods schepping in je handen. Spreek daar met eerbied en respect over. Maar als je nou vanmiddag moet zeggen, ja dominee, ik kan ook niet ontkennen dat ik gedoopt ben. Dan zeg ik direct tegelijkertijd, toen was daar Gods geest al hoor. Zwevend over je leven. Liet zich niet weerhouden door de verdoemelijkheid. Door de schuld, de zonde. Door het verkocht zijn onder de zonde. Hij stond daar in zijn soevereiniteit boven. En sprak daar het belovende woord over uit. Ik zal een stenen hart wegnemen. Vlezen hart schenken. Moeten we dan niet vanmiddag zeggen dat de fout aan uw kant ligt? En dat we dan opeens toch op iets anders stuiten, gemeente, waar Genesis 1 ons niet over vertelt. De aarde was wel woest en ledig. En de duisternis was op de afgrond. Maar Gods geest werd nog niet weer staan in zijn werk. En dat doet u dus wel. Er is geen boom die de Heilige Geest heeft bedrogen. Er is geen dier die de Heilige Geest heeft bedroefd. Maar u en ik doen dat wel. Moet dat ons vanmiddag niet in de schuld van God plaatsen? En moet dat ook niet het gebed in ons hart oproepen? Of de Heilige Geest ook wil bewijzen dat hij de geest van God is. Die uit God werkt. En daarom eenzijdig werkt. Onwederstandelijk, maar ook herscheppend, vernieuwend, verbindingen leggend, harmonie creëren. Zo laat zien dat hij, de grote God, God de Heilige Geest, met heilige majesteit ook staat boven uw leven. En recht doet aan het woord van de Heer Jezus Christus, de Geest van God. Je hoort zijn geluid, je weet niet van waar hij komt en waar hij naartoe gaat. Maar de kracht daarvan wordt ondervonden in het hart en in het leven. Daar waar de Geest van God van dood levend maakt. En in de duisternis het licht van Gods woord laat schijnen. Ontdekkend, ja zeker, ontdek het. Maar dat hebben we toch nodig? Om in het licht van Gods aangezicht ook het licht te zien van zijn aangezicht. God onder ogen te komen. Te buigen voor hem onder de leiding van de Heilige Geest. Om al is het maar stamelend en stotterend, ook die eerste gebeden. Voor ons gevoel zijn het geen eens gebeden, neer te leggen voor Gods voeten. Maar het is God die daar in het woord van hem en het werk van hem, in het bijzonder het werk van zijn geest, hoort en terugziet. Wat doen we daar God mee groot maken, gemeente? Als we zo ook verlegen worden om het werk van de Heilige Geest, wordt God daarin verheerlijkt. Wat komt de Heere daarin ook tot zijn eer en tot zijn recht, als wij in die verlegenheid ook buigen voor hem. Ten slotte gemeente ook een woord van troost voor hen die de Heere vrezen, maar op dit moment het zicht op God kwijt zijn. Er is een prachtig gedeelte in de profeten waarin terug wordt gegrepen op Genesis 1, vers 1 en 2. Zoekt u maar met me op, Jesaja 45. Jesaja 45. Let u er trouwens ook even op dat in het Oude Testament die eenheid voortdurend wordt vastgehouden tussen schepping en herschepping. Dat hebben we ook nodig in 2019. We hebben niet te doen met een kleinzielige God. Een God zonder handen. Een God die weerloos moet toekijken hoe alles uit de hand loopt in 2019. Wij mogen God de grote schepper vrezen, eren en verheerlijken. Laten we daarom ook grote verwachtingen van deze God koesteren, gemeente. Maar Jesaja is ook zo'n profeet die in de crisis van zijn tijd staat. En als je Jesaja voor je ogen ziet, gemeente, zie dan ook een eenzame man daar staan in Jeruzalem. Alles loopt voor zijn gevoel uit de hand. Op bepaalde momenten, dan dient hij zijn ontslagbrief in bij de Heer. En hij zegt, laat er maar mee stoppen, Heer. Ze horen niet. Ze hebben geen boodschap aan uw woord. Ik kan er gewoon niet meer tegenop. En dan zegt God, gewoon preek. Gewoon preken, Jesaja. Preek of ze het nu willen horen of niet. Maar ik ben de Almachtig. En van die Almacht spreekt Jesaja ook in Jesaja 45. Ik zeg, lees met u vanaf vers 18. Van Jesaja 45, vers 18. Daar zegt de Heere, want al zo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Genesis 1, vers 1. Hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze niet geschapen dat zij ledig zou zijn. Er staat letterlijk dat het een chaos zou blijven. Woest en ledig. Maar hij heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Dat staat God dus voor ogen. Dus die geest van God triomferend zich hult in het duister. En naar buiten toe breekt. Zodat de duisternis moet wijken voor het licht. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken. In het donkere plaats der aarde. Duisternis was over de afgrond. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd. Zoek mij tevergeefs. Er staat letterlijk, zoek mij nu eens in de chaos. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Sion, dit is nu uw God. Geen God van chaos, geen God van angst, geen God van duisternis, maar een God die spreekt in het duister om zijn kinderen te brengen en te bewaren bij het licht, bij hemzelf. Amen.